Welkom bij Radio Maria.
La pace sia con tutti voi.
In dit programma brengen we jullie nieuws uit Rome via Radio Vaticaan. Dit alles op Radio Maria.
Questa è la pace di Cristo risorto. Una pace disarmata e una pace disarmante, umile e perseverante. Proviene da Dio, Dio che ci ama tutti.
Van harte welkom, beste luisteraars van Radio Maria, bij het programma Radio Vaticaan. Het programma waar we samen een blik kunnen werpen op de pauselijke en Vaticaanse actualiteit. We gaan dat vandaag onder meer doen door te luisteren naar de generale audiëntie, meer bepaald de catechese, die de Heilige Vader heeft gegeven op 13 mei. En dat is natuurlijk de prachtige dag waarbij de liturgische gedachtenis van Onze Lieve Vrouw van Fatima vieren. De Heilige Vader heeft dan ook zijn catechese daarop geconcentreerd. Daar gaan we zo meteen naar luisteren. Alvorens we dat gaan doen, gaan we binnen in het Apostolische Paleis en kijken we naar de audiënties die de Heilige Vader heeft verleend in de afgelopen dagen. Zo ontving hij op vrijdag 15 mei aartsbisschop Bruno Forte, de metropoliet aartsbisschop van Chietivasto in Italië. Ook werd de bisschop van Cefalù, eveneens uit Italië, ontvangen, monsieur Giuseppe Marciante. En er werd ook een audiëntie verleend aan de pro-prefect van het dicasterie voor de evangelisatie, kardinaal Luis Antonio Tagle. Verder ontving de Heilige Vader ook de deelnemers aan de interparlementaire conferentie over het bestrijden van de georganiseerde misdaad. En dat na zijn sterke woorden in Napels uitgesproken op het moment dat hij de burgers daar heeft ontmoet. De bisschoppen van Pakistan werden ontvangen tijdens hun ad limina apostolorum bezoek aan Rome en aan de paus, als ook de voorzitter emeritus van de Pauselijke Raad voor het Gezin, de emeritus aartsbisschop van Firenze in Italië, kardinaal Ennio Antonelli. Er werd eveneens een audiëntie verleend aan kardinaal Matteo Maria Zuppi, de metropoliet aartsbisschop van Bologna in Italië en voorzitter van de Italiaanse bisschoppenconferentie. Ook de vice-directrice van de persdienst van de Heilige Stoel, zuster Nina Benedicta Krapic, werd door de Heilige Vader ontvangen. Op zaterdag 16 mei ontving de paus de vormelingen van het metropoliet aartsbisdom van Genova. Ook de prefect van het dicasterie voor de bisschoppen werd uiteraard ontvangen in audiëntie, monsignor Filippo Iannone. De paus ontving ook kardinaal Tarsizio Bertone, de voormalige staatssecretaris. En pater Diego Martin Benyas, de verantwoordelijke van het seculaire instituut Associazione dei Sacerdoti del Prado. De aartsbisschop-bisschop van Baturete in Brazilië, monsieur Luis Gonzaga Silva Pepeu, werd eveneens door de Heilige Vader ontvangen. En een audiëntie werd verleend aan de apostolische nuncius in Mexico, monsieur Joseph Spiteri. Ook werden de bestuursleden en de werknemers van verschillende bankinstituten uit Italië door de Heilige Vader in audiëntie ontvangen. Op dinsdag 12 mei overleed de kardinaal Paul Emil Cherik, de voormalige apostolische nuncius in Italië en van de Republiek van San Marino. De kardinaal werd op 3 februari 1947 geboren in Unterems in Zwitserland. Hij werd op 11 april 1974 tot priester gewijd en behaalde zijn doctoraat in kanoniek recht aan de Pauselijke Gregoriaanse Universiteit. Daarbij werd hij geïncardineerd in het bisdom Sion in Zwitserland. De heilige paus Johannes Paulus II benoemde hem in 1978 tot lid van de diplomatieke dienst van de Heilige Stoel, als secretaris van de apostolische nunciatuur. Was hij werkzaam in Oeganda, Zuid-Korea, Mongolië en Bangladesh. Op 26 november 1992 ontving hij de titel van ereprelaat van zijn heiligheid. Op 4 mei 1996 benoemde dezelfde heilige paus Johannes Paulus II hem tot titulair aartsbisschop van Voli en apostolische nuncius in Burundi. Hij werd op 27 juni van datzelfde jaar tot bisschop gewijd door kardinaal-staatssecretaris Angelo Sodano. In 2000 dan werd hij benoemd tot nuncius in Trinidad en Tobago, de Dominicaanse Republiek, Jamaica, Grenada, Guyana, St. Lucia, St. Vincent en de Grenadines en de Bahama's. Vanaf 2001 ook in Barbados, Antigua en Barbuda, Suriname en St. Kitts en Nevis. In 2004 nam hij de nunciatuur in Zuid-Korea en Mongolië op zich. In 2008 zal paus Benedictus XVI hem benoemen tot nuncius in de Scandinavische landen, Zweden, Denemarken, Finland, IJsland en Noorwegen, met zetel in Stockholm. Op 5 januari 2012 benoemde dezelfde paus hem tot apostolische nuncius in Argentinië. En van 12 september 2017 tot 11 maart 2024 was hij apostolische nuncius voor Italië en San Marino, de eerste niet-Italiaan die deze functie mocht bekleden. Hij werd door paus Franciscus tot kardinaal gecreëerd tijdens het consistorie van 30 september 2023. Laten we zeker ook bidden voor de zielerust van deze kardinaal. De paus heeft er trouwens voor gekozen, paus Leo XIV, om zelf de uitvaart van de kardinaal te celebreren en zijn ziel toe te vertrouwen aan de Heer. Op woensdag 13 mei gaf de Heilige Vader uiteraard de generale audiëntie en ook een catechese, zoals we daarnet hebben vermeld. We gaan luisteren naar de catechese van paus Leo XIV tijdens de generale audiëntie van 13 mei.
Cari fratelli e sorelle, buongiorno e benvenuti. Il Concilio Vaticano II ha voluto dedicare l'ultimo capitolo della Costituzione dogmatica sulla Chiesa alla Vergine Maria.
Het Tweede Vaticaans Concilie heeft het laatste hoofdstuk van de dogmatische constitutie over de kerk willen wijden aan de heilige maagd Maria. Zij wordt erkend als het allerhoogste en volkomen unieke lid van de kerk, haar beeld en uitmuntendste voorbeeld in geloof en liefde. Deze woorden nodigen ons uit om te begrijpen hoe in Maria, die onder de werking van de Heilige Geest, de in het vlees gekomen Zoon van God heeft ontvangen en gebaard, zowel het voorbeeld als het voortreffelijke lid en de moeder van de gehele kerkgemeenschap kan worden herkend. Door zich te laten vormen door het werk van de genade dat in haar zijn vervulling vond en door de gave van de Allerhoogste met haar geloof en haar maagdelijke liefde te aanvaarden, is Maria het volmaakte voorbeeld van wat de hele kerk geroepen is te zijn. schepsel van het woord van de Heer en moeder van de kinderen van God, voortgebracht in gehoorzaamheid aan het werk van de Heilige Geest. Omdat zij bovendien de gelovige bij uitstek is in wie ons de volmaakte vorm van onvoorwaardelijke openheid voor het goddelijk mysterie wordt aangeboden in de gemeenschap van het heilige volk van God, is Maria een voortreffelijk lid van de kerkgemeenschap. Omdat zij tenslotte kinderen baart in de Zoon, geliefd in de eeuwig geliefde die onder ons is gekomen, is Maria moeder van de hele kerk.
Dell'Eterno amato venuto fra noi, Maria è madre della Chiesa tutta, che a lei può rivolgersi con confidenza filiale.
De kerk die zich tot haar kan wenden met kinderlijk vertrouwen, in de zekerheid dat zij wordt gehoord, bewaakt en bemind. Men zou al deze kenmerken van de maagd Maria kunnen samenvatten door over haar te spreken als de vrouw die het icoon is van het mysterie. Met de term vrouw wordt de historische concreetheid benadrukt van deze jonge dochter van Israël, aan wie het gegeven was de buitengewone ervaring te beleven, de moeder van de Messias te worden. Met de term icoon wordt benadrukt dat in haar de dubbele beweging van neerdaling en opstijging tot stand komt. In haar schitteren zowel de onverdiende uitverkiezing door God als de vrije instemming van het geloof in Hem.
Cioè del disegno divino di salvezza, celato un tempo e rivelato in pienezza. In Gesù Cristo. Il concilio ci ha lasciato un chiaro insegnamento sul posto.
Maria is dan ook de vrouwelijke icoon van het mysterie, dat wil zeggen van het goddelijke heilsplan, dat ooit verborgen was en in Jezus Christus ten volle is geopenbaard. Het concilie heeft ons een duidelijke leer nagelaten over de bijzondere plaats die de maagd Maria inneemt in het verlossingswerk. Het heeft eraan herinnerd dat Jezus Christus de enige middelaar van het heil is en dat zijn allerheiligste moeder op geen enkele wijze deze unieke bemiddeling van Christus verduistert of vermindert, maar er de doeltreffendheid van aantoont. Tegelijkertijd heeft het de gezegende maagd, die van eeuwigheid af voorbestemd was binnen het plan van de incarnatie van het woord om de moeder van God te zijn, op een heel bijzondere wijze meegewerkt aan het werk van de Verlosser. Door gehoorzaamheid, geloof, hoop en vurige liefde om het bovennatuurlijke leven van de zielen te herstellen. En daarom is zij voor ons moeder geworden in de orde van de genade. In de maagd Maria wordt ook het mysterie van de kerk weerspiegeld. In haar vindt het volk van God zijn oorsprong, zijn voorbeeld en zijn vaderland vertegenwoordigt. In de moeder van de Heer aanschouwt de kerk haar eigen mysterie. Niet alleen omdat zij daarin het voorbeeld vindt van het maagdelijke geloof, de moederlijke liefde en het bruidsverbond waartoe zij geroepen is, maar ook en vooral omdat zij in haar het eigen archetype herkent, de ideale gestalte van wat zij geroepen is te zijn. Zoals te zien is, leren de overwegingen over de maagdmoeder die in Lumen Gentium zijn verzameld ons de kerk lief te hebben en daarin de vervulling te dienen van het koninkrijk van God dat komt en dat zich ten volle zal verwezenlijken in de heerlijkheid. Laten wij ons dan aanspreken
in obbedienza ai pastori dati da Dio.
Door dit sublieme voorbeeld dat Maria is, maagd en moeder, laten wij haar vragen ons door haar voorspraak te helpen beantwoorden wat ons wordt gevraagd door haar voorbeeld. Beleef ik mijn lidmaatschap van de kerk met nederig en actief geloof? Herken ik daarin de verbondsgemeenschap die God mij heeft geschonken om zijn oneindige liefde te beantwoorden? Ervaar ik mij als een levend deel van de kerk in gehoorzaamheid aan de door God gegeven herders? Kijk ik naar Maria als voorbeeld, uitmuntend lid en moeder van de kerk, en vraag ik haar mij te helpen een trouwe leerling van haar zoon te zijn? Broeders en zusters, de Heilige Geest moge deze die op Maria nederdaalde en door ons in nederigheid en vertrouwen wordt aanroepen, ons de gave schenken om deze prachtige werkelijkheden ten volle te beleven. En nu wij ons hebben verdiept in de Constitutie Lumen Gentium, vragen wij de Heilige Maagd Maria om deze gave voor ons te verkrijgen, dat de liefde voor de Heilige Moeder de Kerk in ons allen mag groeien. Zo zij het. Voorafgaand aan de algemene audiëntie op 13 mei, toen paus Leo XIV in de pausmobiel door de menigte reed, stopte hij en knielde neer op de plek waar precies op diezelfde dag in 1981 zijn voorganger, de heilige paus Johannes Paulus II, het slachtoffer werd van een gelukkig mislukte moordaanslag. De heilige vader heeft er ook naar verwezen in zijn begroeting aan de Engelstaligen. Vandaag herdenken we de gedenkdag van Onze Lieve Vrouw van Fatima. Op deze dag, 45 jaar geleden, werd een aanslag gepleegd op het leven van paus Johannes Paulus II. En om deze redenen heb ik mijn catechese vandaag gewijd aan de Heilige Maagd Maria. Deze plaats wordt gemarkeerd door een witte marmeren plaket met het wapen van de heilige paus Johannes Paulus II, die tussen de stenen van het Sint-Pietersplein is aangebracht. Na de moordaanslag sprak de heilige paus herhaaldelijk zijn overtuiging uit dat zijn leven, dankzij de voorspraak van Onze Lieve Vrouw van Fatima, gespaard was gebleven. Dat is trouwens ook een van de redenen, als u kijkt naar het beeld van Onze Lieve Vrouw van Fatima in de verschijningskapel van het heiligdom, dan draagt zij een hele bijzondere kroon. Alle stenen, het goud enzovoort, zijn in de eerste plaats al echt. Ze zijn vervaardigd door een heel kundige juwelier en edelsmeedkunstenaar. En de edelstenen werden verzameld door tal van giften die werden gedaan om deze kroon voor Maria te kunnen maken. Opvallend daarbij is dat aan de binnenkant van de kroon, eigenlijk op het, ja, zeg maar, het bovenste gedeelte van de kroon, aan de binnenkant dus, de kogel is bevestigd die men uit het lichaam van de heilige paus Johannes Paulus II heeft gehaald. Als een teken van erkentelijkheid en dankbaarheid aan Onze Lieve Vrouw van Fatima voor het redden van zijn leven. De heilige paus Johannes Paulus II was daar rotsvast van overtuigd. En op deze wijze is het ook in de geschiedenisboeken geschreven door die kogel in die kroon te verwerken. Een ieder die daar komt bidden, wordt eraan herinnerd. Sommigen onder u zullen het zich nog levendig voor de geest kunnen halen. De paus begroette op 13 mei 1981 de gelovigen vanuit een open witte jeep, voorafgaand aan de algemene audiëntie, toen er van dichtbij schoten werden gelost. De paus raakte ernstig gewond en werd onmiddellijk overgebracht naar het Gemelli Hospitaal in Rome. Een verklaring van de persdienst van de Heilige Stoel bevestigde later dat de paus in de buik was geraakt en in het Gemelli Hospitaal werd geopereerd. 4 dagen later, tijdens de Regina Caeli-boodschap vanuit het ziekenhuis, richtte hij zich tot de gelovigen en sprak hij in het openbaar over vergeving voor Mehmet Aliaksa, de man die verantwoordelijk was voor deze aanslag. Hij verzekerde de aanvaller van zijn gebeden en vertrouwde zich nogmaals toe aan de Maagd Maria met de woorden totus tuus, ego sum, ik ben geheel de uwe. En diezelfde boodschap die zien we ook regelmatig bij generale audienties vandaag, want die is ook aangebracht op het Apostolische Paleis, een mooie mozaïek van Onze Lieve Vrouw, met daaronder die tekst, Totus Tuus, geheel van u, en dan ook het wapenschild van de heilige paus Johannes Paulus II ernaast aangebracht. Het Vaticaan maakte ook een boodschap bekend in verband met het plan van de priesterbroederschap Sint Pius X, die van plan zijn om dus opnieuw bisschoppen te wijden. De overste, zeg maar, van deze groep is van plan om opnieuw bisschoppen te wijden. Dat was al zeer controversieel toen de stichter van deze gemeenschap, Monseigneur Lefebvre, dat heeft gedaan. En nu opnieuw worden zij gewaarschuwd door het dicasterie voor de geloofsleer, die volgende boodschap wilde duidelijk maken. Wat betreft de priesterbroederschap Sint Pius X wordt herhaald wat reeds is meegedeeld. De door de priesterbroederschap Sint Pius X aangekondigde bisschopswijdingen beschikken niet over het vereiste pauselijke mandaat. Deze daad zal een schismatieke handeling zijn. En de formele aansluiting bij het schisma vormt een ernstige belediging van God en brengt de excommunicatie met zich mee, door het kerkelijk recht vastgesteld. De Heilige Vader blijft in zijn gebeden de Heilige Geest smeken om de leiders van de priesterbroederschap te verlichten, omdat zij terugkomen op de zeer ernstige beslissing die zij hebben genomen. Getekend op 13 mei. Zeker een symbolische datum ook, van groot belang, omwille van die gedachtenis van Onze Lieve Vrouw van Fatima. We zullen zien hoe dit verder evolueert. De priesterbroederschap heeft gereageerd met een soort van geloofsbelijdenis, noemen zij het zelf, maar die vooral doorspekt is met heel wat kritiek. We zullen zien in welke mate dat het Vaticaan daarop reageert. Mochten daar officiële berichtgevingen over zijn, dan hoort u het zeker tijdens Radio Vaticaan. Op donderdag 14 mei dan heeft de Heilige Vader opnieuw een pastoraal bezoek gebracht. Deze keer aan de Sapienza Universiteit in Rome. Daar werd hij om 9:40 verwacht in de Universiteitskapel Divina Sapienza, verwelkomd door de rector, professor Antonella Polimeni, en vervolgens bij de ingang van de kerk door zijn eminentie kardinaal Baldorina, de vicaris-generaal van zijn heiligheid voor het bisdom Rome, als ook door de kapelaan Don Gabriele Vecchione. Na een kort moment van stil gebed richtte de paus enkele spontane woorden tot de aanwezigen en begroette hij vervolgens persoonlijk een groep studenten. We gaan luisteren naar deze begroeting door paus Leo XIV aan de leden van de Sapienza Universiteit.
La rettrice, pasqui ausiliare di sua eminenza, tutti voi studenti, professori.
Een goede morgen, ik groet jullie allemaal, de rector, zijn eminentie, de hulpbisschoppen, jullie allemaal, studenten, professoren. Ik wilde dit bezoek deze ochtend hier in de kapel beginnen. In deze prachtige kerk, een ontmoetingsplaats met de Heer. Want in de eerste plaats is mijn bezoek vanochtend een pastoraal bezoek. Om de universiteit een beetje te leren kennen, jullie te leren kennen, jullie te kunnen begroeten en een kort moment in het geloof te delen. Wie onderzoekt, wie studeert, wie de waarheid zoekt, zoekt eigenlijk God en zal God ontmoeten. Zal God juist vinden in de schoonheid van de schepping, in de vele vormen waarop God zijn stempel heeft willen drukken, in alles wat we zijn, vooral als zonen en dochters van God, schepselen gemaakt naar zijn beeld, maar ook in zijn schepping. Het is dus een mooi moment vandaag om iets te delen met de universitaire gemeenschap in dit studiecentrum. Ik geloof dat het het grootste in heel Europa is. En dus is het echt een zegen, een geschenk van God, om hier te zijn en dit moment te beleven, wetende dat het God is die ons heeft geroepen, dat het God is die deze prachtige schepping aan ons allen heeft geschonken. Ik wens jullie niet alleen een hele fijne dag, maar ook heel veel succes met jullie studie en dat deze tijd die jullie aan deze universiteit doorbrengen, voor jullie allen werkelijk een ontmoeting met God en met de schoonheid van het leven mag zijn. En nu geef ik jullie graag de zegen, daarna gaan we bezoek nog even verder zetten op andere plaatsen van de universiteit.
Sia benedetto in nome del Signore, il nostro aiuto nel nome del Signore. E vi benedica Dio onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo. Amen. Bene, buona giornata, grazie a voi, grazie per l'accoglienza.
Ja, prachtige beelden van deze studenten, maar ook de professoren die zich hadden verzameld. En er is daar toch wel heel wat van deze studenten die knielden bij het ontvangen van de zegen, ook professoren. De Sapienza Universiteit, een heel grote universiteit in Rome. En toch prachtig weer, de paus begint zijn bezoek in de kapel. Om duidelijk te maken, ik ben in de eerste plaats gekomen als herder, als priester onder jullie, om Jezus Christus dichterbij te brengen. Na dit gebeuren begaf de paus zich in een golfkarretje in de richting van het centrale plein. En daar heb je een hele grote monumentale trap die leidt naar het hoofdgebouw van de universiteit. En daar heeft hij ook de aanwezige studenten die aan het wachten waren toch nog even begroet en toegesproken. Ook daar kunnen we even naar die spontane begroeting van paus Leo XIV luisteren.
Buongiorno a tutti! Buongiorno!
Een goede morgen allemaal. Dank u voor uw warme verwelkoming. Ik ben blij dat ik hier vanmorgen bij jullie kan zijn. Jullie kunnen de hele bijeenkomst volgen via de schermen. Ik hoop dat het een moment van genade en vreugde zal zijn voor de hele gemeenschap van La Sapienza. Ik wens jullie het allerbeste en graag tot straks. Enthousiaste studenten bij deze begroeting door paus Leo XIV, alvorens hij een privéontmoeting had met de Magnifica Retrice in de studeerkamer van het Rectoratenpaleis. En dan om 11:00 na het tekenen van het eregastenboek werd in de gang voor de studiekamer een gedenkplaat ter herinnering aan het bezoek onthuld en begroette de paus ook de leden van de academische zitting en de medewerkers van de universiteit. Na afloop van het bezoek aan de tentoonstelling La Sapienza e il Papato, of de Sapienza Universiteit en het Pausschap, begaf de Heilige Vader zich naar de Aula Magna, waar omstreeks 11:20 de ontmoeting met docenten en studenten en met de professoren plaatsvond. Na de begroeting door de Magnifica Retrice hield paus Leo XIV zijn toespraak. En alvorens wij daarnaar gaan luisteren, gaan we eerst samen met de Heilige Vader nog het Regina Caeli bidden. Laten we dat in het bijzonder doen voor alle studenten die studeren aan de La Sapienza Universiteit. Daarna komen we graag bij u terug en hoort u de toespraak van paus Leo XIV tot de professoren en studenten van de universiteit.
Regina Caeli, letare, alleluia, quia quem eruisti portare, alleluia, resurrexit, sicut dixit, alleluia, ora pro nobis Deum, alleluia. Gaudi et letare, Virgo Maria, alleluia, quia surrexit Dominus vere, alleluia. Oremus, Deus qui per resurrectionem filii tui, Domini nostri Iesu Christi, mundum letificare dignatus es, presta quaesumus ut per eius genetricem Virginem Mariam, perpetue capiamus gaudia vitae, per Christum Dominum nostrum.
Amen.
Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto.
Sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen.
Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto.
Sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen.
Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto.
Sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen.
Pro fidelibus defunctis, requiem aeternam dona eis Domine,
et lux perpetua lucea teis.
Requiescant in pace.
Amen.
Dominus vobiscum.
Et cum spiritu tuo.
Sit nomen Domini benedictum.
Est hoc nunc et usque in saeculum.
Adiutorium nostrum in nomine Domini.
Qui feci celum et terram.
Benedicat vos omnipotens Deus, Pater, et Filius, et Spiritus Sanctus.
Amen.
Welkom bij Radio Maria.
Welkom terug, beste luisteraars van Radio Maria bij Radio Vaticaan. We gaan luisteren naar de toespraak die Paus Leo XIV heeft gegeven tijdens zijn pastoraal bezoek aan de Universiteit La Sapienza in Rome.
Magnifica rettrice, autorità politiche e civili, illustri docenti.
Magnifica rettrice, politieke maatschappelijke autoriteiten, dierbare professoren, onderzoekers, technisch administratief personeel en bovenal. Beste studenten, ik heb met grote vreugde de uitnodiging aanvaard om de universitaire gemeenschap van La Sapienza in Rome te ontmoeten. Uw universiteit onderscheidt zich als een centrum van excellentie in verschillende disciplines en tegelijkertijd door haar inzet voor het recht op onderwijs, ook voor mensen met minder financiële middelen, mensen met een handicap, gedetineerden en mensen die uit oorlogsgebieden zijn gevlucht. Ik waardeer het bijvoorbeeld ten zeerste dat het bisdom Rome en La Sapienza een overeenkomst hebben ondertekend voor de opening van een humanitaire universiteitscorridor vanuit de Gaza-strook. Het is voor mij, die sinds iets meer dan een jaar bisschop van Rome is, dan ook belangrijk om u te kunnen ontmoeten. Met het hart van een herder wil ik mij eerst tot de studenten richten en daarna tot de professoren. De lanen van de universiteitswijk die ik heb doorkruist om tot hier te komen, worden dagelijks bezocht door vele jongeren die met tegenstrijdige gevoelens rondlopen. Ik stel mij voor dat jullie soms zorgeloos zijn, blij met jullie eigen jeugd, die jullie zelfs in een onrustige wereld, die getekend is door vreselijke onrechtvaardigheden, het gevoel geeft dat de toekomst nog geschreven moet worden en dat niemand die van jullie kan afnemen. En dan zijn de studies die jullie volgen, de vriendschappen die in deze jaren ontstaan en de ontmoeting met verschillende denkers een belofte van wat onszelf ten goede kan veranderen, nog voordat de werkelijkheid om ons heen verandert. Wanneer het verlangen naar waarheid onderzoek wordt, getuigt onze moed in de studie van de hoop op een nieuwe wereld. Jullie weten dat ik spiritueel verbonden ben met Sint Augustinus, die een onrustige jonge man was. Hij maakte ook ernstige fouten, maar niets ging verloren van zijn passie voor schoonheid en wijsheid. In dit verband deed het mij deugd om van jullie een groot aantal vragen te ontvangen, honderden. Het is natuurlijk niet mogelijk om ze allemaal te beantwoorden, maar ik houd ze in gedachten en wens iedereen toe dat er meer gelegenheden komen om in dialoog te gaan. Ook daarom zijn er op de universiteit pastoraatsdiensten waar het geloof jullie vragen tegemoet komt. Maar onrust heeft ook een trieste kant. We mogen niet verbergen dat veel jongeren het moeilijk hebben. En iedereen maakt wel eens een moeilijke periode door, maar sommigen hebben misschien het gevoel dat die nooit voorbij gaan. Tegenwoordig komt dit steeds vaker door de chantage van verwachtingen en de prestatiedruk. Het is de alomtegenwoordige leugen van een verwrongen systeem dat mensen reduceert tot cijfers, de concurrentie op de spits drijft en ons overlaat aan een spiraal van angst. Juist dit geestelijk onbehagen van veel jongeren herinnert ons eraan dat we niet de som zijn van wat we bezitten, nog een willekeurig samengesteld geheel van een stomme kosmos. Wij zijn een verlangen, geen algoritme. Juist deze bijzondere waardigheid van ons brengt mij ertoe twee vragen met jullie te delen. Aan jullie jongeren stelt dit onbehagen de vraag: wie ben je? Onszelf zijn is immers de kenmerkende taak van het leven van elke man en elke vrouw. Wie ben je? Het is de vraag die we elkaar stellen, de vraag die we stilzwijgend aan God stellen, de vraag die alleen wij zelf kunnen beantwoorden, voor onszelf, maar waarop we nooit alleen kunnen antwoorden. Wij zijn onze relaties, onze taal, onze cultuur. Des te meer is het van vitaal belang dat de studiejaren een tijd zijn van grote ontmoetingen. Daarom stelt het onbehagen onder jongeren de vraag aan de volwassenen: welke wereld laten wij achter? Een wereld die helaas is verminkt door oorlogen en oorlogstaal. Het gaat om een vervuiling van het verstand, die vanuit de geopolitiek elke sociale relatie binnendringt. De simplificatie die vijanden creëert, moet dan ook worden gecorrigeerd, vooral aan de universiteiten, door aandacht te besteden aan complexiteit en door het geheugen op verstandige wijze te gebruiken. Met name het drama van de 20e eeuw mag niet worden vergeten. De kreet "nooit meer oorlog" van mijn voorgangers, die zo aansluit bij de afwijzing van oorlog, zoals vastgelegd in de Italiaanse grondwet, spoort ons aan tot een geestelijk bondgenootschap met het rechtvaardigheidsgevoel dat in het hart van de jongeren leeft, met hun roeping om zich niet te sluiten achter ideologieën en nationale grenzen. Zo is de afgelopen jaar de groei van de militaire uitgaven wereldwijd, en met name in Europa, enorm geweest. Een herbewapening die spanningen en onveiligheid vergroot, investeringen in onderwijs en gezondheidszorg ondermijnt, het vertrouwen in diplomatie ondermijnt en elites verrijkt die niets geven om het algemeen belang. Dit mag niet defensie worden genoemd. Bovendien moet er toezicht worden gehouden op de ontwikkeling en toepassing van kunstmatige intelligentie in militaire en civiele context, zodat deze de menselijke verantwoordelijkheid niet wegneemt en de tragiek van conflicten niet verergert. Wat er gebeurt in Oekraïne, in Gaza, in de Palestijnse gebieden, in Libanon, in Iran, illustreert de onmenselijke ontwikkeling van de relatie tussen oorlog en nieuwe technologieën in een spiraal van vernietiging. Studie, onderzoek en investeringen moeten in de tegenovergestelde richting gaan. Ze moeten een radicaal ja tegen het leven zijn. Ja aan het onschuldige leven. Ja aan het jonge leven. Ja aan het leven van de volkeren die om vrede en gerechtigheid smeken. Een tweede front van gezamenlijke inzet betreft de ecologie. Zoals Paus Franciscus ons in de encycliek Laudato Si heeft gezegd, er bestaat een zeer sterke wetenschappelijke consensus die erop wijst dat we te maken hebben met een zorgwekkende opwarming van het klimaat. Sindsdien is er meer dan een decennium verstreken en afgezien van goede voornemens en enkele inspanningen in die richting, lijkt de situatie niet te zijn verbeterd. In dit scenario moedig ik vooral jullie, dierbare jongeren, aan om niet toe te geven aan berusting, maar om jullie onrust juist om te zetten in profetie. Vooral wie gelooft, weet dat de geschiedenis niet onontkoombaar in de handen van de dood valt, maar altijd, wat er ook gebeurt, wordt bewaakt door een God die leven uit het niets schept, die geeft zonder te nemen, die deelt zonder te verbruiken. Juist vandaag maakt de implosie van een bezitterig en consumptief paradigma de weg vrij voor het nieuwe dat al ontkiemt. Bestudeer, cultiveer en bewaar de gerechtigheid. Wees samen met mij en vele broeders en zusters bouwers van ware vrede. Ongewapende en ontwapenende vrede, nederig en volhardend, werkend aan de eendracht tussen de volkeren en de zorg voor de aarde. Er is behoefte aan al jullie intelligentie en moed. Jullie kunnen namelijk degenen die jullie zijn voorgegaan helpen om een authentieke horizon van vergeving te herstellen, zodat we niet blijven steken bij de zoveelste vluchtige momentopname van de situatie waarin wij ons bevinden. We moeten van hermeneutiek naar actie gaan, zo weinig gewaardeerd door een samenleving met steeds minder kinderen, getuigd dat de mensheid in staat is tot een toekomst, wanneer zij die met wijsheid opbouwt. Uw universiteit, die een goddelijke naam draagt, is een plaats van studie en een centrum van onderzoek, waar al eeuwenlang kritisch denken wordt aangeleerd. Met name u, professoren, kunt een vruchtbaar contact onderhouden met de geesten en harten van jonge mensen. Dat is zeker een veeleisende, maar ook een inspirerende verantwoordelijkheid. Het is van het grootste belang dat u in uw studenten en studentes gelooft. Vraag uzelf daarom vaak af, heb ik vertrouwen in hen? Lesgeven is een vorm van naastenliefde, net zoals het redden van een migrant op zee, een arme op straat of een wanhopig geweten dat moet zijn. Het gaat erom het menselijk leven altijd en onder alle omstandigheden te beminnen, de mogelijkheden ervan te waarderen, zodat men het hart van jongeren aanspreekt, zonder alleen op hun kennis te richten. Lesgeven wordt dan het getuigen van maarden met het leven. Het is zorg voor de werkelijkheid, een gevoel van openheid voor wat men nog niet begrijpt. Het is de waarheid spreken. Wat voor zin zou het trouwens hebben om een onderzoeker of professional op te leiden die echter zijn eigen geweten, het gevoel voor rechtvaardigheid en het respect voor wat men niet kan en mag beheersen, niet cultiveert? Kennis dient immers niet enkel om professionele doelen te bereiken, maar ook om te onderscheiden wie men is. Door middel van colleges, stages, interactie met de stad, scripties en promoties kan elke student steeds nieuwe motivaties vinden en orde scheppen tussen studie en leven, tussen middelen en doelen. Dierbaren, terwijl ik u aanmoedig tot deze dagelijkse oefening, wil mijn bezoek een teken zijn van een nieuw samenwerkingsverband op het gebied van onderwijs tussen de kerk in Rome en uw prestigieuze universiteit, die juist binnen de kerk is ontstaan en gegroeid. Ik verzeker u alleen, zeker van mijn gebeden en roep van harte de zegen van de Heer af over de hele gemeenschap van La Sapienza, ik dank u. Een applaus dus van de professoren en studenten van de La Sapienza Universiteit in Rome na deze mooie toespraak van de Heilige Vader. Aan het einde van de ontmoeting, na de uitwisseling van geschenken, begroette de paus een delegatie van studenten. Vervolgens, nadat hij de menigte buiten nog even had begroet, keerde hij terug naar het Vaticaan. En zo, dierbare luisteraars, zijn we aan het einde gekomen van deze aflevering van Radio Vaticaan. We danken u van ganser harte voor het luisteren en een volgende aflevering zullen wij aan de hand van de
gebedsintenties van Paus Leo XIV terugblikken op 1 jaar pontificaat Paus Leo XIV. Dat is voor een volgende keer. Van harte dank voor het luisteren. Graag tot dan.